En daarna lezen we het slot van Esther 2 vanaf vers 21. En we lezen dan door in hoofdstuk 3. Dus we lezen Esther 2 vanaf vers 21 en hoofdstuk 3.
In die dagen, als Mordechai in de poort des konings zat, werden Bigtan en Teres, twee kamerlieden des konings van de dorpelwachters, zeer toornig. En ze zochten hand te slaan aan de koning Ahasveros. Deze zaak werd Mordechai bekendgemaakt. En hij gaf ze de koningin Esther te kennen. En Esther zeide het de koning in Mordechai's naam. Als men de zaak onderzocht, is het alzo bevonden. En ze beiden werden aan een galg gehangen. En het werd in de kroniek geschreven voor het aangezicht des konings. Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot, de zoon van Amedata, de Agagiet. En hij verhoogde hem en zette zijn stoel boven al de vorsten die bij hem waren. En al de knechten des konings, die in de poort des konings waren, neigden en bogen zich neder voor Haman, want de koning had alzo van hem bevolen. Maar Mordechai neigde zich niet en boog zich niet neder. Toen zeiden de knechten des konings, die in de poort des konings waren, tot Mordechai: waarom overtreedt gij des konings gebod? Het geschiedde nu, toen zij dit van dag tot hem zeiden, en hij naar hen niet hoorde, zo gaven zij het Haman te kennen, opdat zij zagen of de woorden van Mordechai bestaan zouden. Want hij had hun te kennen gegeven dat hij een Jood was. Toen Haman zag dat Mordechai zich niet neigde, noch zich voor hem nederboog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid. Doch hij verachtte in zijn ogen dat hij aan Mordechai alleen de hand zou slaan. Want men had hem het volk van Mordechai aangewezen. Maar Haman zocht al de Joden die in de ganse koninkrijk van Ahasveros waren, namelijk het volk van Mordechai, te verdelgen. In de eerste maand, deze is de maand Nisan, in het 12e jaar van de koning Ahasveros, wierp men het pur, dat is het lot, voor Hamans aangezicht, van dag tot dag en van maand tot maand, tot de 12e maand toe. Deze is de maand Adar. Want Haman had tot de koning Ahasveros gezegd: er is één volk, verstrooid en verdeeld onder de volken in al de landschappen des koningsrijks. En hun wetten zijn verscheiden van de wetten aller volken. Ook doen zij des konings wetten niet. Daarom is de koning niet oorbaar en te laten blijven. Indien het koning goeddunkt, laat er geschreven worden dat men hen verdoe. Zo zal ik 10.000 talenten zilver opwegen in de handen van degenen die het werk doen, om in des konings schatten te brengen. Toen trok de koning zijn ring van zijn hand en hij gaf hem Haman, de zoon van Amedata, de Agagiet, der Joden tegenpartijder. En de koning zeide tot Haman: dat zilver zij u geschonken, ook dat volk, om daarmee te doen, nadat goed is in uw ogen. Toen werden de schrijvers des konings geroepen in de eerste maand op de 13e dag derzelfde. En er werd geschreven naar alles wat Haman beval, aan de stadhouders des konings en aan de landvoogden die over elk landschap waren en aan de vorsten van elk volk. Elk landschap naar zijn schrift en elk volk naar zijn spraak. Er werd geschreven in de naam van koning Ahasveros en het werd met des koningsring verzegeld. De brieven nu werden gezonden door de hand der lopers tot al de landschappen des konings, dat men zou verdelgen, doden en verdom, al de Joden, van de jonge tot de oude toe, de kleine kinderen en de vrouw, op één dag, op de 13e, de 12e maand. Deze is de maand Adar. En dat men hun buit zou roven. De inhoud van het schrift was dat er een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, dat zij tegen dezelfde dag zouden gereed zijn. De lopers gingen uit, voortgedrongen zijnde door het woord des konings. En de wet werd uitgegeven in de burg Susan. En de koning en Haman zaten en dronken, doch de stad Susan was verward.
Wij vervolgen onze serie over het boek Esther. En we zetten in hoofdstuk 3 drie streepjes in vers 4, het slot van vers 4, waar het gaat over Mordechai. Daar lezen we: want hij had hun te kennen gegeven dat hij een Jood was. In het begin van vers 7, dan gaat het over Haman. In de eerste maand, de maand Nisan, is het in het 12e jaar van koning Ahasveros, wierp men het poer, dat is het lot, voor Hamans aangezicht. En de eerste woorden van vers 10, dan gaat het over Ahasveros. Toen trok de koning zijn ring van zijn hand en gaf hem Haman. Tot zover de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens van Anne Frank gehoord? Ja, natuurlijk, hè. Ze was een Joods meisje, leefde in de Tweede Wereldoorlog, zat ondergedoken in Amsterdam, het achterhuis. Maar ze werd verraden, opgepakt, meegenomen door de Duitsers en vermoord. En zij was niet de enige. Nee, heel veel Joden zijn meegenomen en vermoord in de oorlog omdat Adolf Hitler dat wilde. En weet je wie dat ook wil? Haman. We komen hem tegen in Esther 3. Mordechai, een Jood, hij wordt verraden en Haman wil hem en alle andere Joden uitroeien. En daar bedenkt hij een plan voor. En dan gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Hamans moordplan. Hamans moordplan. We letten op 3 gedachten. We letten op het vizier van Mordechai. Op de zegelring van Ahasveros. En op de dobbelsteen van Haman. Dus we letten op het vizier van Mordechai. De zegelring van Ahasveros. En de dobbelsteen van Haman. Kijk, daar gaat Mordechai. Je weet wel, hè, die oudere neef van Esther. Hij is een Jood, maar hij wil niet dat anderen dat weten. Waar gaat hij naartoe? Naar Esther. Hij is erachter gekomen dat 2 mannen, Bigthan en Teres, koning Ahasveros willen vermoorden. En via Esther ligt hij de koning in met als resultaat dat die 2 mannen worden opgepakt en gedood. Nou, wat verwacht je dan? Je verwacht dat Mordechai dan vervolgens wordt gekroond met eer en macht, omdat hij goed heeft opgelet, omdat hij loyaal is aan de koning. Maar niets is minder waar. Want moet je kijken, daar komt Haman. En hij is door Ahasveros verhoogd. Tot de belangrijkste man gemaakt. Vers 1 zegt, zijn stoel, zijn zetel staat boven alle vorsten. Hij torent hoog boven alle andere machthebbers uit. Hij wordt onderkoning van Perzië. Hij wordt de 2e man in het rijk van Ahasveros. En waarom valt Haman die eer te beurt? Leidde Haman misschien de onderzoekscommissie die onderzoek deed naar de samenzwering van die 2 mannen? Of is Haman uitvoerder geweest van het vonnis van deze 2 mannen? Of is hij verhoogd op basis van zijn bestuurskunde? Of moet je het zoeken op het psychologische vlak? Is Haman bij machte om de koning op een subtiele manier te bespelen en naar de mond te praten? Oh ja, in ieder geval wil de koning dat iedereen Haman eer bewijst door voor hem te buigen. Maar er is er eentje die niet buigt voor Haman en dat is Mordechai. Hij blijft staan. Hij vertrekt geen spier, hij verroert geen vin, hij maakt geen enkele aanstalte om hulde te bewijzen aan Haman. Wat is dat van Mordechai? Is dat koppigheid? Eigenwijsheid? Is het jaloezie? Of is Mordechai onverschillig? Kent hij geen manieren? Wat is dit? Mordechai geeft zelf het antwoord. Ik ben een Jood. Weet je wat Mordechai daarmee doet? Hij opent zijn vizier. Zijn vizier? Ja, en denk jongens en meisjes dan even aan een helm die een klep heeft die je zo open kunt doen en weer dicht kunt doen. Kijk, als een ridder in de middeleeuwen bijvoorbeeld op een paard zat en in gevecht was met een andere ridder, dan had hij een harnas aan en een speer in de hand en een helm op. En dan zat het vizier dicht. Dan was er slechts een heel klein spleetje hier voor de ogen waar je doorheen kon kijken. Zo'n helm beschermde je voor een steek van de speer. Als je het vizier dicht had geslagen. En dan kon je ook niet zien wie die andere was. Alleen als je dat vizier opendeed, de klep opendeed zeg maar, dan kon je het gezicht van de ander zien en dan wist je, oh, is hij het. Weet je wat Mordechai doet? Als hij niet buigt voor Haman en de reden daarvoor aangeeft, ik ben een Jood, hij opent zijn vizier, hij laat zien wie hij is, wat zijn identiteit is. Ja, zeg je, maar dat vind ik vreemd. Want in hoofdstuk 2 kom je Mordechai tegen als een goed geïntegreerde allochtoon die zich heeft aangepast aan de Perzische samenleving. Hij is een belangrijke ambtenaar aan het hof van Ahasveros. En Esther die moest op zijn advies zwijgen over haar afkomst. Ze mocht niet vertellen dat ze van Joodse afkomst was. Maar wat doet hij nou? Nou opent hij zijn vizier en komt hij er ronduit vooruit. Ik ben een Jood. En wat zijn collega's ook tegen hem zeggen, hij blijft standvastig. Nee, ik buig voor Haman niet. Waarom die draai? Waarom opent Mordechai nu wel zijn vizier? Heeft Mordechai dat een buiging maken als respect tonen voor iemand op zichzelf niet verkeerd is? Dat gebeurde ook onder de Joden wel. Een Israëliet buigt voor zijn koning. Jacob buigt voor Esau. Jozef voor zijn vader. Abraham voor de Hethieten. Salomo voor zijn moeder. Ja, maar dat Mordechai niet buigt voor Haman heeft te maken met de afkomst van Haman. Want als het gaat om Esther 3, moet je goed kijken. Op het eerste gezicht lijkt het te gaan om een conflict tussen twee mannen, Haman en Mordechai. Maar dat is niet het geval. Want wie is Haman? Van Haman wordt gezegd in vers 1 dat hij een Agagiet is. Een nakomeling van Agag. En wie is Agag? Agag is een koning. Ik kom zo wel even bij hem terug. Waar het me nu even om gaat is dat Agag een Amalekiet is en dat Haman ook een Amalekiet is. Zeg je dat wat? Ken je de Amalekieten? Toen de Israëlieten uit Egypte door de woestijn op weg gingen naar het beloofde land, toen werden ze ineens aangevallen door koning Amalek, door de Amalekieten. Die viel zomaar, zonder dat daar enige reden toe was, de Israëlieten op een laffe manier aan, want hij viel ze in de achterhoede aan, daar waar de kwetsbare mensen liepen, de zieken, de zwakken, de kinderen, de gehandicapt, de ouderen. Daar sloeg Amalek zijn slag. En Amalek die laat ermee zien dat hij uit is op de vernietiging van het Joodse volk. Dan zijn ze net bevrijd, verlost uit Egypte. En dan stuurt de duivel iemand anders op de Israëlieten af, in de persoon van Amalek. En dan moeten we nog even een stapje maken in de geschiedenis. Want een hele poos later, als Saul koning is geworden, dan is Saul aan het vechten met de Amalekieten. En dan moet hij op bevel van God alle Amalekieten doden. Hij mag niemand in leven laten. Ook koning Agag, daar heb je zijn naam. Ook koning Agag niet. Maar wat doet Saul? Hij spaart het leven van Agag, want ja, hij wil pronken met zijn oorlogsbuit. En dat neemt God heel hoog op. Want Amalek is dé vijand van Israël. En uiteindelijk doodt iemand anders, namelijk Samuel, koning Agag. Er is een Joodse legende, een verhaal, dat vertelt dat in die periode dat Saul het leven van Agag heeft gespaard, dat Agag in die tussenliggende periode kinderen heeft verwekt waarvan Haman de nakomeling zou zijn. Nou ja, dat is een legende, een verhaaltje. Maar we zien wel dat die oude vijandschap van Amalek in Esther 3 nog steeds springlevend is. Nu in de persoon van Haman. De duivel doet een nieuwe tegenstander opstaan om het volk van God te kunnen verdrijven. Want waarom wil Haman dat hele volk, het Joodse volk, uitroeien als er eentje is die niet voor hem buigt? Dat is toch raar. En daarom moet je verder kijken. Haman wil Israël uitroeien, zodat de Messias niet geboren kan worden. Hij wil afrekenen met Gods reddingsoperatie. Hij wil dat het kruis leeg blijft en de graven vol. Er lijkt een conflict te zijn hier in Esther 3 tussen twee mannen. Maar dat is niet waar. Het gaat om een conflict tussen God en de Satan. En dan staat Haman aan de ene kant en dan staat Mordechai aan de andere kant. Want van Mordechai wordt in hoofdstuk 2 vers 5 gezegd dat hij komt uit het geslacht van Jemini, dat is het geslacht van Benjamin. En dan valt, als het gaat om zijn vorige slag, de naam van Kis. En weet je wie Kis is? De vader van Saul. Saul, die kwam uit de stam van Benjamin. En Agag, een Amalekiet, die stonden tegenover elkaar. En nu, zoveel jaar later, staat Mordechai, een nazaat uit de stam van Benjamin, tegenover Haman, een nazaat van Agag, van Amalek. Ja, en Haman is een echte Amalekiet. Hij wil het volk Israël uitroeien. Het slot van vers 10 zegt dat hij een Jodenhater is. En die uitdrukking kom je in het boekje Esther 4 keer tegen. Die wordt gegeven aan Haman. Wat doet Mordechai? Hij weigert een buiging te maken voor de vijand van God, voor Satans macht. En daarom doet hij zijn vizier open en zegt hij: ik ben een Jood. Ik hoor bij het volk van God. Ik hoor bij de levende God. Mordechai beseft: nu word ik geroepen om het kwaad in de ogen te kijken en de boze te weerstaan. Zeg, hoe staat het met jou? Want ook nu is er nog een strijd gaande tussen goed en kwaad, tussen God en de boze. De duivel die gaat tekeer tegen Israël. Ik kom daar zo meteen nog wel even op terug. Maar hij gaat ook tekeer tegen allen die Israël zijn ingelijfd en die in Gods verbond zijn opgenomen. En waar begint die strijd in Esther 3? Die begint op het moment dat Mordechai kleur bekent, zijn vizier opent, zijn identiteit bekend maakt, weigert te knielen voor Haman. Op het moment dat jij kleur bekent en je zegt: ik ben een christen, ik hoor bij het volk van God, ik wil de Heere dienen, komt er strijd. En er komt een moment dat je er niet meer omheen kunt en dat je je vizier moet openen. En dat je de Heere moet belijden. Waar? Voor in de kerk. Door geloofsbelijdenis af te leggen. Voor in de kerk. Door heilig avondmaal te vieren. Of op je werk, in je gezin. Of waar dan ook, ik ben een christen. En God is voor mij de allerbelangrijkste in mijn leven geworden. Hij gaf me zijn liefde, hij ontdekte mij aan mijn zonde en mijn schuld. En hij zocht mij op en hij vergaf mijn zonde en hij gaf mij vrede. En hij opende voor mij een toekomst vol van hoop. En daarom wil ik niet buigen voor Agag. Niet buigen voor Haman, niet buigen voor de Satan. Ik doe hier niet aan mee. Ik laat dat achterwege. Ik weiger hoe anderen misschien ook druk op me uitoefenen om een verkeerde weg op te gaan. Ja, zeg je. Ik ben een christen. Jezus werd mijn zaligmaker. Maar ik merk dat ik in mezelf zo zwak ben. Ik ervaar de strijd en de Satan die valt mij aan op mijn zwakke plekken. Ik ben heel snel driftig. Ik denk heel snel negatief over een ander. Ik kijk met verkeerde blikken naar een ander. Ik ben hoogmoedig en ja, ik buig zomaar voor Agag. Ik bezwijk zomaar voor de verleiding. Is dat zo? Nou, zoek dan in je zwakte steeds je kracht in God. En vrees Haman niet. Want je zaligmaker die is sterker en laat je delen in de overwinning die hij heeft behaald. Er staat een sterke held aan je zij, hij waakt over je leven. Of ken je de Heere niet? En zit je hier wel, maar je hebt geen levend geloof. Je bent lauw, onverschillig en je zegt: nou ja, het zal me allemaal wel. Maar dan breng je schade aan. Aan je eigen ziel. En dan speel je de boze in de kaart die jou naar het verderf wil meeslepen. En dan doe je Jezus verdriet aan. Zou je dan niet smeken om genade? Om een andere houding? Om het juiste zicht op waar het echt op aankomt in je leven? Haman wil de Joden uitroeien. Nou ja, dat lijkt hij voor elkaar te krijgen, want kijk maar naar de koning. Die geeft hem zijn zegelring. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De ring, de zegelring van Ahasveros. Ja, als Haman hoort dat de Jood Mordechai niet voor hem buigt, als hij verraden wordt, dan is Haman wit-heet. En zijn reactie is: Mordechai moet dood. En hij niet alleen. Nee, voor de misstap van die ene Jood zal heel het Joodse volk boeten. Alle Joden moeten eraan. Nou ja, waarom reageert Haman zo? Is die verward? Of is hij iemand die in snel tempo geradicaliseerd is? Nee. Haman is een Amalekiet. En hij is vervuld met woede in plaats van dat hij vervuld is met de Heilige Geest. Hij is des duivels. En daarom gebruikt hij in vers 13 woorden als: ik zal ze verdelgen, doden, verdoen. Neem nou alleen dat woordje verdelgen. Weet je wat je verdelgt, jongens en meisjes? Onkruid. Onkruid, dat verdelg je, dat wil je weg hebben uit je gazon, uit je tuin. En er zijn allerlei onkruidverdelgers voorhanden. Nou, voor Haman is het Joodse volk en Mordechai als onkruid. Ze moeten verdelgd worden, omgebracht worden, iedereen van jong tot oud, mannen en vrouwen, jongeren en kinderen. Maar ja, daar heeft Haman wel de toestemming van de koning voor nodig. En daarom meldt hij zich bij Ahasveros. Hij moet hem zover krijgen dat Ahasveros in zijn plan meegaat. En ja, dat kun je wel aan Haman overlaten. Hij pakt het heel listig aan. Hoor wat hij zegt. Of misschien beter gezegd, hoor wat hij niet zegt. Want hij noemt de naam van Mordechai niet. En hij noemt ook het Joodse volk niet bijna. Nee, hij houdt het heel algemeen. Koning, er is een volk in uw rijk die andere wetten heeft en die zich ook niet houdt aan uw wet. Ze ondermijnen de stabiliteit in uw rijk. Ja, wat Haman zegt over die andere wetten van de Joden, dat klopt natuurlijk. Ja, de Joden hadden andere wetten. Ze besnijden jongetjes, ze houden de Sabbat als rustdag, ze eten alleen wat kosher is, ze dienen geen andere goden, zo kun je nog wel wat opsommen. Maar wat Haman zegt over de ongehoorzaamheid van de Joden aan de wetten van de koning, dat is gewoon een leugen. Maar ja, je moet wat om de koning aan je kant te krijgen. Wat Haman doet is dit. Haman die maakt aan Ahasveros duidelijk: er is een volk dat de eenheid in uw rijk bedreigt, koning. En dat kunt u niet tolereren. Maar hoor eens, ik zal ervoor zorgen dat ze verdwijnen. En u, ja, u wordt er financieel beter van. Want het geldbedrag dat Ahasveros opsomt, dat is een bedrag waar je u tegen zegt. Waar je de schatkist goed mee kunt vullen. Ja, als je alle spullen van de Joden verzamelt, dan kun je de schatkist van de koning aardig vullen. Hoe reageert Ahasveros? Dat is heel apart. Hij laat zich door Haman heel makkelijk overhalen, overtuigen. Hij stelt helemaal geen moeilijke vragen, geen kritische vragen. Hij is zomaar akkoord. Hij wuift het geldbedrag weg. Hij geeft Haman de vrije hand om te doen wat hij moet doen om het probleem op te lossen. En hij schuift de zegelring van zijn vinger en geeft die aan Haman. Zijn zegelring? Ja, zo'n zegelring waar een inscriptie in staat. Die kun je gebruiken om een afdruk mee te maken. Die kun je gebruiken om een stempel, een lakzegel te zetten op een document. Weet je waar je het een beetje mee kunt vergelijken, jongens en meisjes? Met het zetten van een handtekening. Heb jij al een handtekening? Nou, Haman vraagt eigenlijk om de handtekening van de koning. En als hij het zegel kan zetten, de handtekening van de koning onder een document. En iedereen die brief leest weet dan, maar dit is de brief van de koning. En Haman, hij pakt de zegelring aan van de koning. En hij schrijft de doodsbrief en hij vaardigt een wet uit. En hij verzegelt die met het zegel van de koning. Alles staat zwart op wit. Alle Joden in Perzië moeten dan en dan worden vermoord. Daar was Amalek op uit in de woestijn. Op de vernietiging van de Joden. En daar is deze nakomeling van Amalek, Haman, ook op uit. En gemeente, hoeveel Hamans zijn er na deze Haman niet opgestaan? En ook na Esther 3 zijn er heel wat zegelringen gebruikt. Heel wat handtekeningen gezet. Hamans moordplan lijkt op het plan van de 20e-eeuwse Haman, Adolf Hitler. Het is net alsof je het over 40, 45 hebt. Ook Hitler zette schrijvers aan het werk, stuurde boodschappers erop uit en de hele bureaucratie ging draaien om de Joden te vernietigen. Alle Joden, ouderen en jongeren, kinderen en baby's. Ze werden met een washand en zeep de gaskamers ingestuurd. En als je de geschiedenis bekijkt, dan zie je keer op keer dat de Joden kop van jut zijn. Zij kregen de schuld van de besmettelijke ziekte, de pest in de middeleeuwen. En wat dacht je van allerlei pogroms, aanvallen op de Joden door de jaren heen? In Rusland, in Turkije, in Spanje, in Duitsland, in andere landen. En nee, dat is niet alleen iets van het verre verleden. Want ook nu is het antisemitisme, de jodenhaat, opnieuw springlevend. De Iraanse leider noemde Israël een kankergezwel. En een kankergezwel wil je zo snel als mogelijk is weg hebben. Hij wil Israël weg hebben. En dat laat Iran merken ook. Of verander één letter in die naam van Haman. Haal die laatste letter weg, de letter N. En plaats er een S voor terug. Dan krijg je het woord Hamas. Een terreurorganisatie die sinds 7 oktober in oorlog is met Israël. Omdat het Israël aanviel en allerlei mensen doden en allerlei mensen als gijzelaars meenam. En ook vandaag de dag zijn heel veel Joden bang. Ze voelen zich onveilig. Opperrabijn Jacobs, die zei vorige maand nog, de Joodse gemeenschap heeft veel angst. Hij zegt, in de 20 minuten dat ik op zaterdag naar de synagoge loop, word ik zeker 3 tot 4 keer uitgescholden. Ik ga al jaren niet meer met de trein, zei hij. Dat is te gevaarlijk. En misschien kijk je er niet meer van op, maar Joodse scholen en synagogen moeten streng beveiligd worden. En het Nieuw Israëlitisch Weekblad moet anoniem verstuurd worden. Anders wordt het verdonkermaand. Bij de opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam, in de maand maart, werd het moord op 6 miljoen Joden herdacht. Maar buiten stonden mensen te zingen. From the river to the sea, een Palestijns liedje dat wil zeggen met Israël, weg ermee. Wegvagen van de kaart dat land. Waarom is er ook nu nog zoveel jodenhaat? Ook nadat de Messias Jezus geboren is. Wat zit daarachter? Dat is geen politieke of etnische kwestie. Dat is een geestelijke kwestie. Want de geest uit de afgrond wil alles wat van God is, ook zijn volk, vernietigen. En omdat Israël nog steeds het volk van God is, want God heeft het Joodse volk niet verworpen. Niet als een wegwerpartikel weggedaan nadat de Messias geboren is. Nee, hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt en zal die nooit krenken. God heeft zich verbonden aan Israël. En de haat tegen Israël is ten diepste haat tegen de God van Israël. Wat kunnen wij dan doen? Onze ring pakken en een handtekening zetten onder de woorden van Romeinen 9 tot en met 11, waarin Paulus schrijft dat God zijn trouw aan Israël niet teniet doet. Wat kunnen we doen? Onze handen vouwen voor Israël met woorden uit Psalm 74. Geef de ziel van uw tortelduif niet over aan het wild gedierte. Bidden om de doorwerking van de Heilige Geest, ook onder de Joden, zodat ze de Messias gaan beleiden. Wat kunnen we doen? Waakzaam zijn. Ook op het nieuws dat gebracht wordt en niet neutraal is. Wat kunnen we doen? Goed doorhebben dat God regeert. Want dat zien we ook in onze laatste gedachte. Dat God regeert als de dobbelsteen wordt geworpen. De dobbelsteen van Haman. Ja, de vraag voor Haman is, wanneer, op welk moment, kan ik de Joden nou het beste uitroeien? Ja, er moet een datum geprikt worden, zeg maar, hè? Een goed moment worden vastgesteld. En dat goede moment, dat geschikte moment, die datum, dat is niet een moment die Mordechai graag zou willen. Nee, die de goden mogen bepalen. En daar kom je achter. Door het lot te werpen. En het woord daarvoor is het woordje poer. Haman gaat het poer, het lot werpen. Oh ja, hij laat het werpen. Het wordt voor hem gedaan. Er wordt voor hem een soort van dobbelsteen geworpen. Archeologen die hebben kleine, kubusachtige kleivoorwerpen gevonden. In Perzië, waarop tekens staan, stippen staan, een soort van dobbelsteen dus. En die wordt geworpen om de goden te raadplegen. We weten niet precies hoe dat gegaan is, maar wat wel duidelijk is, dat er eerst een maand moet worden vastgesteld. In welke maand gaan we de Joden uitroeien en de dobbelsteen rolt, het lot wordt geroepen. Is het in de eerste maand? Nee. Is het in de tweede maand? Nee. In de derde maand? Nee, ook niet. En uiteindelijk valt het lot op de 12e maand, de maand Adar. Nou ja, dat is dan duidelijk. Het gaat in de 12e maand gebeuren. En dan wordt de dobbelsteen opnieuw geworpen. Nu om de dag in die 12e maand te bepalen, beslissen de goden dat het op de eerste dag van die 12e maand zal gaan gebeuren? Nee. Op de tweede dag dan? Nee, ook niet. Het wordt de 13e dag. De 13e dag van die 12e maand zal de entleuzing, de vernietiging van het Joodse volk in Perzië in gang worden gezet. En waar het me nu vooral om gaat is het moment waarop Haman het lot laat werpen. Wanneer rolt de dobbelsteen? Wanneer worden de Persische goden geraadpleegd? Dat gebeurt op de Joodse kalender in de eerste maand. Dat is de maand Nisan. En dat is in onze kalender ergens in de maand maart, april. Weet je wat de Joden in die eerste maand doen? Dat is heel opvallend hoor. Dan vieren zij het Pascha. Het feest van de bevrijding uit Egypte. En dat feest dat wordt gevierd op de 14e dag van die eerste maand. Wij zouden zeggen op 5 mei. Vind je dat niet opvallend? Vers 12 geeft aan dat Haman de doodsbrieven laat schrijven en van een handtekening voorziet. Als het de 13e van de eerste maand is, dat is dus onze 4 mei. Op 4 mei Een dag voordat het Pascha wordt gevierd, het bevrijdingsfeest uit Egypte, worden er boden op uitgestuurd om zo snel als mogelijk de brieven rond te brengen in het Rijk om aan te kondigen dat straks in de 12e maand de Joden uitgeroeid zullen worden. Vind je dat niet opvallend? Want morgen zal het Pascha gevierd worden in de gezinnen. Morgen zal het feest van Gods verlossing uit Egypte herdacht worden en gezegd worden. Ja, we hadden het zwaar lang geleden hoor, heel zwaar. We werden vernederd, maar toen greep God reddend in en hij verloste ons, bevrijdde ons uit de slavernij. Morgen zal het weer Pascha zijn. Ja, maar het zal de laatste keer zijn. Want volgend jaar zal er op de 14e Nisan geen enkele Jood meer in het Perzische Rijk wonen. En ik stel me zomaar even voor dat de boden die op die 13e dag, op 4 mei dus, die doodsbrief al bij de Joden in Susan in de brievenbus hebben gestopt. Ja, kijk, daar komt vader de kamer binnen. Hij heeft post met zich meegenomen en hij maakt de envelop open en hij leest de brief. Hij leest zijn eigen doodsvonnis. En die van zijn vrouw. En die van zijn kinderen. En die van zijn familie. En wit van schrik, stamelend met een trillende stem, vertelt hij, moet je horen, we hebben nog 11 maanden. Maar in de 12e maand van dit jaar zullen ze ons allemaal uitroeien. Want het is een wet van de koning. Zijn handtekening staat erop. Het is verzegeld. Niemand van ons zal ontkomen. Dan krijg je toch geen eten meer door je keel. Dan doe je toch geen oog meer dicht. Wat moet je doen? Dit is het einde. En de gedachten vermenigvuldigen zich en de vragen stapelen zich op. O God, wat hebben we misdaan? Weet u wel wat ze van plan zijn? Ziet u het niet? Wij zijn het toch het volk dat naar uw naam genoemd is? Haman wil uw volk ombrengen. Ons doden, sta op, o God. Zwijg niet langer. Waarom slaapt u? Grijpt u dan niet in? En wacht. Wacht. Stil is. De God van Israël is niet ver weg. Hij is verborgen aanwezig. Vergis je niet. Hij houdt zijn volk in stand. Want kijk, de zon gaat onder. De nieuwe dag breekt aan. Het is de 14e Nisan. Het is 5 mei. Het is de dag waarop het Pascha gevierd wordt. Kom jongens, het staat op de kalender. We gaan Pascha vieren zoals altijd, zoals ieder jaar. Kijk, zie je dat? De tafel wordt gedekt. De ongezuurde broden staan op tafel, want ja, men had haast in Egypte en de broden die waren niet gegist. En de bittere kruiden staan op tafel, dat smaakte voor geen meter. Maar ja, het was ook een hele bittere periode in Egypte, daar werd je aan herinnerd. En het lamsvlees ligt op de schaal. Als een terugverwijzing naar het lam. Dat werd geslacht in die ene nacht in Egypte. En het bloed van het lam werd aan de deurpost gestreken. Achter dat bloed was je veilig. Zie je het gebeuren? Zie je wat er allemaal op tafel staat? En tussen al die gerechten in. Kijk, daar ligt die brief. Die doodsbrief. En hoor, er wordt gezongen. Het Hallel wordt gezongen. Psalm 113 tot en met 118. Gods rechterhand is hoog verheven. Hij houdt door zijn kracht zijn volk in stand. Het wordt elk jaar gezongen. Maar nu zingen ze het anders. Met de dood voor ogen wordt geproefd dat God goed is. Hij greep toen reddend in Egypte in. Hij bevrijdde ons. En nee, wij weten niet hoe het verder moet. We zien geen uitweg. Geen uitkomst. Maar in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Want hij blijft evenwel dezelfde en hij regeert de allerhoogste majesteit. Ja, dat zien we ook in Esther 3. de tijden zijn in Gods hand. Dat geldt ook voor die datum op de brief. Pas over 11 maanden, in de maand Adar, gaat de wet van Haman van kracht. En ondertussen, in die tussenliggende periode, zal God opstaan tot de strijd en zorgen dat er voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden tegen deze wet. God zal opstaan. En zal in de strijd zijn haters wijd en zijd verstrooien. Sterker nog, God is al opgestaan. Want voordat Haman zijn moordplan bedacht heeft, is God al aan het werk gegaan. Voorzorgsmaatregelen genomen. God is Haman, de vijand van Israël, een stap voor. Luther heeft gezegd, God is de duivel altijd een paar stappen voor. En dat zien we ook hier. Want in die eerste 2 hoofdstukken heeft God de stukken, als ik het zo mag zeggen, op het schaakbord al zo neergezet dat de nederlaag van Haman vaststaat. Vasti wordt als koningin afgezet. Esther, een Jodin, wordt koningin in haar plaats. Mordechai ontdekt de samenzwering tegen de koning en maakt dat via Esther bekend bij de koning. En het komt zwart op wit te staan in de kronieken. En later blijkt dat de sleutel te zijn voor de redding van het Joodse volk. Hoe onzichtbaar God ook is, hij regeert. En achter de schermen zet hij zijn tegenstander schaakmat. Want hij vergeet zijn volk niet. En dat is nog steeds zo. Dankzij Jezus. Want hij kreeg ook te maken met een doodsbrief. Een doodsbrief die werd geschreven door de overpriesters, door de schriftgeleerden, Sanhedrin. Ze moesten alleen nog een geschikte datum vinden om hem uit de weg te ruimen. Maar voordat dat gebeurt, viert hij het Pascha, mijn gedekte tafel. En er wordt gezongen, zoals altijd, Gods rechterhand houdt door zijn kracht zijn volk in stand. Maar om dat te kunnen moet Jezus de dood in en als het paaslam geofferd worden. En Jezus wil het. Haman, die had er heel veel voor over om het volk uit te roeien. Christus had er heel veel voor over. Ja, alles voor over om zijn volk te redden. Hij betaalde niet met zilver of met goud, met zijn eigen kostbaar bloed. Dat heeft alles te maken met zijn liefde voor weglopers. Haman, die haatte dat hele volk van God. Christus, die heeft liefde voor heel zijn volk. En in oneindige liefde deed hij wat hij moest doen. En toen hij werd gedood, toen daverde de hel van blijdschap. En de demonen vierden feest. Maar ze juichten net als Haman, te vroeg. Want God de Vader wekte zijn zoon op uit de dood. En hij zette met zijn zegelring de handtekening onder het offer dat hij heeft gebracht. Hij gaf zijn goedkeuring eraan. De Vader verhoogde de Heer Jezus. En hij zette hem op een hoge stoel op de troon aan zijn rechterhand. Het bestuur van Perzië, ja, van heel deze wereld, dat heeft God in zijn handen gelegd. En het loopt hem niet uit de hand, het gaat naar het eeuwig koninkrijk van God toe. Haman die kwam in de naam van Ahasveros met een bevel van moord. Maar wij hebben een hele andere koning. Koning Jezus komt niet met een bevel van moord, maar met het bevel van geloof en bekering. En dat bevel geeft hij, omdat hij jouw leven, uw eeuwig leven op het oog heeft. En daarom heeft hij de Heilige Geest gegeven en allerlei schrijvers aan het werk gezet. En ze hebben het woord van God opgeschreven. Het wat geschreven is, dat is vertaald in allerlei talen. En het wordt vertaald in allerlei talen tot op de dag van vandaag. Opdat iedereen in de eigen taal de grote werken van God zal horen. En daarom stuurt hij boden erop uit. Ga heen, onderwijs, alle volken. En de lopers van de grote koning snellen er nog steeds op uit om de boodschap van vrije genade te verkondigen. En ze zeggen, ja, je kijkt door eigen schuld. De dood in ogen. Maar je krijgt genadetijd. Om je tot God te wenden. Laat je met God verzoenen. Bekeer je. Want er is redding in het bloed van de Heer Jezus Christus. Voor jongeren en ouderen. Voor man en vrouw. Voor klein en groot. En daarom val hem te voet. Dan zal hij je zijn wegen leren. Heeft die boodschap al vrucht gedragen in je leven? Heb je er ja en amen op gezegd? Dan mag je meedoen in het verbreiden van zijn naam. Dan word je geroepen om vandaag op 5 mei niet alleen te gedenken wat wij hebben gedaan, maar wat God heeft gedaan. Zijn rechterhand is hoog verheven. En hij houdt vast die van hem is. En hij ondersteunt. En hij geeft genade. En hij leidt tot in het eeuwige koninkrijk. En daarom zie je op hem. Bij alle aanvechtingen die er kunnen zijn. Want hij is zo getrouw als sterk. En hij zal zijn werk voor al zijn kinderen voleindigen. Amen.